Romeinen hoofdstuk 11. En ik lees vanaf het eerste vers. Daar staat, ik zeg dan, heeft God zijn volk verstoten? Dat zij verre, want ik ben ook een Israëliet uit het zaad Abrahams van de stam Benjamin. God heeft zijn volk niet verstoten, het welk hij tevoren gekend heeft. Of weet gij niet wat de schrift zegt van Elia, hoe hij God aanspreekt tegen Israël, zeggende, Heere, zij hebben uw profeten gedood en uw altaren omgeworpen, en ik ben alleen overgebleven en zij zoeken mijn ziel. Maar wat zegt tot hem het goddelijk antwoord? Ik heb mijzelf nog 7000 mannen overgelaten die de knie voor het beeld van Baal niet gebogen hebben. Alzo is er dan ook in deze tegenwoordige tijd een overblijfsel geworden naar de verkiezing der genade. En indien het door genade is, zo is het niet meer uit de werken, anderszins is de genade geen genade meer. En indien het is uit de werken, zo is het geen genade meer, anderszins is het werk geen werk meer. Wat dan? Hetgeen Israël zoekt, dat heeft het niet verkregen, maar de uitverkoren hebben het verkregen en de anderen zijn verhard geworden. Gelijk geschreven is, God heeft hun gegeven een geest des diepe slaaps, ogen om niet te zien en oren om niet te horen, tot op de huidige dag. En David zegt, hun tafel worden tot een strik en tot een val en tot een aanstoot en tot een vergelding voor hen. Dat hun ogen verduisterd worden om niet te zien en verkrom hun rug al een tijd. Zo zeg ik dan, hebben zij gestruikeld opdat zij vallen zouden? Dat zij verre, maar door hun val is de zaligheid de heidenen geworden, om hen tot jaloersheid te verwekken. En indien hun val de rijkdom is der wereld en hun vermindering de rijkdom der heidenen, hoeveel te meer hun volheid? Want ik spreek tot u heidenen, voor zover ik der heidenen apostel ben, ik maak mijn bediening heerlijk, of ik enigszins mijn vlees tot jaloersheid verwekken en enige uit hen behouden mocht. Want indien hun verwerping de verzoening is der wereld, wat zal de aanneming wezen anders dan het leven uit de doden? En ik lees verder in vers 25. Want ik wil niet, broeders, dat u deze verborgenheid onbekend zij, opdat gij niet wijs zijt bij uzelven, dat de verharding voor een deel over Israël gekomen is, totdat de volheid der heidenen zal ingegaan zijn. En alzo zal geheel Israël zalig worden, gelijk geschreven is, de verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jacob. En dit is een verbond van mij, als ik hun zonden zal wegnemen. Tot zover. En in dit schriftgedeelte spreekt de apostel Paulus dan over de positie van Israël. En hij spreekt over de wijze waarop God toch tot zijn doel komt, ook met het Joodse volk als zodanig, het Joodse volk in onze bedeling. Een Joods volk waarvan de schrift ergens anders zegt, maar ook hier af en toe, dat het de Messias verworpen heeft, dat het evangelie heeft afgewezen, dat het ongehoorzaam is, dat het ongelovig is en meer van gelijke uitspraken. Het bijzondere is namelijk, en wij worden geacht het allemaal langzamerhand te weten, het bijzondere is namelijk dat in oudtestamentische tijden gesproken werd over de komst van de Messias, die zijn zegeningen zou brengen tot Israël, in wie alle beloofde zegeningen vervuld zouden worden, of die beloften al gedaan werden aan Abraham, of misschien wel aan Noach, of zelfs aan Adam, of aan Mozes, of aan David. Dat maakt allemaal niks uit. Het blijkt namelijk zo te zijn dat welke beloften er ook gedaan zijn, ze zouden vervuld worden in die ene die later komen zal, die we kennen als de Messias der Schriften, de Christus der Schriften. En wat gebeurd is, is dat deze Messias, deze Christus weliswaar gekomen is, maar dat het volk wat als eerste eigenlijk deel zou moeten hebben aan deze zegeningen, dat volk heeft deze Messias en daarmee ook alle zegeningen die tot hen kwamen afgewezen. Het blijft nou helemaal zo dat God slechts zegeningen geeft in Christus. En als men Christus afwijst, wijst men de zegeningen die God beloofd heeft af. Men kan alleen deel krijgen aan de zaligheid, of wat u dan ook maar onder verstaan wilt. Hè. U kunt er alleen deel aan krijgen door deel te krijgen aan de Heer Jezus Christus. In hem worden wij gezegend met elke geestelijke zegening. En zonder hem is er helemaal geen zegening. Of om een andere schriftplaats dan aan te halen. Wie de Zoon heeft, heeft het leven. En wie de Zoon niet heeft, heeft het leven niet. En als je de Zoon hebt, heb je het leven. En als je het leven hebt, heb je niet alleen dat leven, maar ook alles wat tot de zaligheid behoort. Tot het leven en de godzaligheid, zegt 2 Petrus 1. gaat alleen via de Christus. Wanneer men dus de Christus afwijst, wanneer men dus ongelooft, om dat werkwoord eens te gebruiken, hè? Wanneer men de Heer Jezus Christus afwijst als verlosser, als Messias, als de Zoon van God, dan betekent dat dat men daarmee afwijst alle zegeningen die God beloofd heeft. En dat is precies wat Israël als natie is overkomen. Israël als volk dus. Leidt geen enkele twijfel dat het officieel het Joodse volk was, dat via de Joodse Hoge Raad de Heer Jezus Christus eerst afwees en hem liet kruisigen, waarna bovendien na zijn opstanding het evangelie aan datzelfde volk gepredikt werd, waarbij ook dat volk in zijn geheel, of als geheel, de Messias afwees. En dat zelfs in overeenstemming met de profetieën van het Oude Testament. Nee, niet in overeenstemming met de beloften van het Oude Testament, uiteraard, maar wel in overeenstemming met de profetieën van het Oude Testament. De gedachte is namelijk eenvoudigweg deze, dat we in het Oude Testament allerlei profetieën vinden aangaande de toekomst, waarbij er zijn die spreken over wat God tot stand zou brengen, dat zijn dan tegelijkertijd beloften, maar er zijn er ook bij die beschrijven wat er zou gebeuren als men de Heer zou afwijzen. Dan hebben we dus in dat geval niet te maken met belofte, maar puur met profetie, waarin ons vermeld wordt wat er zou gebeuren, hoewel wat er zou gebeuren tegen de wil van God zou zijn. Je moet dat verschil goed kennen. Ik gebruik altijd als voorbeeld de profetie over de komst van het beest en de komst van antichrist, of hoe je dat maar heten mag. Als die profetieën vervuld worden, is dat uiteraard wel vervulling van de profetie, maar het is niet vervulling van de belofte. God heeft nergens beloofd dat hij een antichrist of een beest of iets dergelijks zenden zou. En als het dus toch gebeurt, dan is dat niet in overeenstemming met de wil van God, maar daarom wel in overeenstemming met de profetie. En daarmee ook past het in het plan wat God zich gemaakt heeft. Als u begrijpt wat ik bedoel. Want Gods plannen houd er rekening ook met die dingen die zouden gebeuren buiten zijn wil om. Ze gebeuren wel met zijn voorkennis, maar dat is niet hetzelfde als zijn wil. We moeten daar voorzichtig mee zijn. Maar ik neem aan dat als ik u zeg dat over enige jaren of binnenkort of weet ik veel wanneer, als ik u zou zeggen bedoel ik, hè, dat dan binnenkort die antichrist verschijnt of zo, dat u dan niet meteen halleluja roept. Nee, u zegt hooguit, nou ja, dan gaat de profetie in vervulling. Dan zeg ik, ja, dat is zo. Zijn we daar blij mee? Ja, wel met dat de profetie in vervulling gaat, maar niet met de komst van de antichrist uiteraard. Nee, niet met het verschijnsel zelf. Het is ook tegen de wil van God dat die verschijnt. Maar daarom komt hij wel. Dan gaat het erom dat we dat verschil zien. Dit is een eenvoudig voorbeeld. Een moeilijker is het voorbeeld van het ontstaan van de Joodse staat in 1948 bijvoorbeeld. Toen waren er helaas wel die halleluja riepen. Want ze hadden goed gezien dat het de vervulling was van de profetieën in de schrift. Maar ze meenden abusievelijk dat het de vervulling was van Gods belofte. Maar dat is wat anders. Gods beloften zijn dat hij zelf het volk zou terugverzamelen, zodra dat volk zou komen tot aanroepen van de naam des Heren. Want al wie de naam des Heren zal aanroepen, zal zalig worden. En al wie de naam van Theodor Herzl aanroept, die gaat misschien terug naar het beloofde land, maar zal daarin toch omkomen. Wordt daardoor niet zalig. Nee, daar gaat het maar om. Niet de vervulling van belofte. Het ontstaan van een Joodse staat is weliswaar de vervulling van profetie, maar niet de vervulling van Gods belofte. En dat moeten we uit elkaar houden. Er zijn dus dingen gebeurd in de heilshistorie die God weliswaar in zijn plan had opgenomen, die ook van tevoren had aangekondigd in de profetie, maar die gebeurden tegen zijn wil. En een van de belangrijkste dingen daarin is uiteraard het ongeloof van Israël en daarmee de val van Israël. En meer speciaal de val dan van wat we dan maar noemen het Joodse volk. Ik ga het verschil nou even niet maken. Maar hier in dit schriftgedeelte spreekt de apostel over wat wij dan noemen, en wat hij dan ook noemt, de val van Israël. Ze hebben gestruikeld, enzovoorts. En het is zonder meer zo, maar dat leren we niet zozeer uit Romeinen, maar al uit Handelingen bijvoorbeeld. Het is zonder meer zo dat de zaligheid die rechtstreeks in de eerste plaats beloofd was aan Israël, tot op heden niet bij Israël terecht is gekomen. Want Israël was ongelovig. En dus zijn de beloofde zegeningen tot op heden niet bij Israël terechtgekomen. In het verleden was dat zo, dat het volk ongelovig was en dat de Heer hen wilde zegenen, maar in plaats daarvan kwamen ze niet onder de zegeningen van God te leven, maar onder de vloek. Dat is in het verleden zo geweest, ik bedoel de oud-testamentische tijden. En het is ongetwijfeld ook het geval in het heden, want hoe dan ook, een Israël wat de Messias afwijst, kan nooit door diezelfde Messias gezegend worden. God geeft geen zegeningen aan ongelovigen, God doet ook zeker geen wonderen aan ongelovigen, en ook tekenen worden niet gedaan aan ongelovigen. En van de Heer staat zelfs bij gelegenheid, hij kon al daar niet vele tekenen doen vanwege hun ongeloof. Nee, er zijn mensen die denken dat dus tekenen alleen en wonderen alleen gebeuren op grond van de kracht van het geloof van de mens. Maar dat is natuurlijk onzin, hè? Ik hoop dat u dat begrijpt. Dat is echt onzin, hoor. Misschien schrikt u daarvan, maar dat is echt onzin. Als wonderen gebeuren, gebeuren ze door de kracht van God, niet door de kracht van de mens. En ook zeker ook niet door de kracht van de gelovigen. Ze gebeuren door de kracht Gods. Maar God bewijst zijn kracht alleen aan degenen die geloven. En God die zijn kracht wil bewijzen, doet dat toch alleen aan degenen die geloven. En als er geen gelovigen zijn en alleen ongelovigen, dan is de geest Gods daar om wonderen te doen, maar dan komt er toch niks van terecht. Zo was het in de dagen van de Heer Jezus. En in bredere zin van het woord is het ook zo in onze dagen. Zegeningen worden alleen gegeven aan gelovigen. Maar God heeft zegeningen aan Israël beloofd. De vraag is nu, komen die zegeningen dan alsnog bij Israël terecht? En het antwoord is uiteraard, ja, want God heeft beloofd. En aangezien ze niet tot stand komen door de kracht van de mens, komen ze tot stand via de kracht van God uiteraard. En dat is ook inderdaad waar de apostel hier over spreekt, ook in dit schriftgedeelte. Waar aan de ene kant gesproken wordt over de val van Israël, dan wordt namelijk aan de andere kant gesproken over dat datzelfde Israël in de toekomst op een of andere wijze toch zal komen tot het aanroepen van de naam des Heren, waardoor datzelfde Israël, wat eerst ongelovig was, alsnog gelovig zal worden en inderdaad in het bezit zal gesteld worden van alle beloofde zegeningen. Dat is toekomst. Maar dat gaat wel degelijk gebeuren. En de wijze waarop dat gebeurt en de geschiedenis die eraan vastzit, die wordt hier in deze drie hoofdstukken van Romeinen, Romeinen 9, 10 en 11, besproken. Waarin immers uitgelegd wordt, dat begint al in vers 9, dat niet alles Israël is wat uit Israël is. Ik heb waarschijnlijk dat die tekst ooit wel eens gehoord. Dat is Romeinen 9, vers 6. Doch ik zeg dit niet alsof het woord Gods waren uitgevallen, want die zijn niet allen Israël die uit Israël zijn. Daar wordt uitgelegd namelijk, en ik ga dat niet vers voor vers bespreken uiteraard, maar er wordt uitgelegd dat God weliswaar belofte gedaan heeft aan Israël als volk. Maar het wil nog niet zeggen dat alle leden van dat volk ook daadwerkelijk die zegening ontvangen zullen. Dat weet u toch zelf ook wel, hè? Als het Nederland goed gaat of als het Nederland slecht gaat, dan merkt u daar waarschijnlijk niks van. Hoe dicht u ook bij het vuur zit. Maar de kans is groot dat u er helemaal niks van merkt, omdat uw eigen huishouding nou eenmaal op andere rolletjes loopt, of misschien helemaal niet op rolletjes, maar op alle andere rolletjes dan de huishouding van de Nederlandse staat. En daar gaat het maar om. Dat is niet hetzelfde. En zo is het in de Bijbel ook. God rekent met volkeren en rekent dus ook met het volk Israël. En van het volk in zijn geheel wordt gezegd, het is een ongelovig volk. En van het volk in zijn geheel wordt gezegd dat het gestruikeld is. Maar de vraag is, hoe zit het met de individuele leden van het volk? Want het mag dan zo zijn dat het volk langs de officiële weg de Heer Jezus als de Messias heeft afgewezen. Het wil nog niet zeggen dat alle Israëlieten dat dus ook gedaan hebben. Dat begrijpt u toch? Dat is toch geen probleem? Hè? Dat is wat hier wordt uitgelegd. God belooft ook zegeningen aan Israël, maar het wil ook niet zeggen dat alle Israëlieten die zegeningen zullen ontvangen. Dat is precies hetzelfde. Wat voor het hele volk geldt, geldt nog niet voor alle leden van het volk en andersom. Als op de Pinksterdag 3000 man tot geloof komen, wil dat niet zeggen dat Israël daar tot bekering komt, want Israël bestaat uit veel meer dan 3000. Nou, om dat verschil gaat het, en er wordt hier uitgelegd, eerst in Romeinen 9, laat ik het eens proberen snel te vertellen een keer, In Romeinen 9 wordt uitgelegd dat de beloften slechts gedaan zijn aan gelovigen uit Israël, eigenlijk, zodat de beloften alleen terechtkomen bij een gelovig Israël als volk. En als het volk dus afwijst, zal het volk onder de vloek komen, maar de Israëlieten uit het volk die tot geloof komen en die dus kennelijk een minderheid zijn, kan niet missen, hè, die zullen wel degelijk die zegeningen ontvangen. Want wordt ons geleerd, we kunnen wel praten over Israël, maar allen die uit Israël zijn, zijn nog niet Israël. Want je hebt er uit Israël namelijk, die van nature Israëlieten zijn, maar die ongelovig zijn en op grond van hun ongeloof geen enkele aanspraak kunnen maken op de beloften die God gedaan heeft. Want God beloofde ooit aan Abraham. Ja, wat dan ook, dat doet er niet toe. God deed zijn beloften aan Abraham. En Abraham was de gelovige Abraham. En als de beloften aan Abraham later herhaald worden aan Israël, dan kan het alleen maar zo zijn dat die beloften gegeven worden aan een gelovig Israël. En mocht Israël ongelovig zijn, betekent het dat hij zichzelf voor het ontvangen van deze beloften gedisqualificeerd heeft. Want slechts gelovigen zouden erven van en met Abraham. God heeft nooit wat beloofd aan een ongelovige. Nou, dat is de gedachte. Als nou blijkt dat het volk in meerderheid ongelovig is, en dat bovendien dat ongeloof nog tot uitdrukking gebracht wordt via de hoogste Joodse rechtsinstantie, dat wil zeggen via de Joodse Hoge Raad en de toenmalige Hoge Priester enzovoorts, dan moet duidelijk zijn dat het volk als volk ongelovig is en gedisqualificeerd wordt. Dat is een moeilijk woord voor dat het valt, hè? Ja. Maar dan betekent het aan de andere kant dat we een vraag hebben over diegenen uit het volk die dan wel tot geloof gekomen zijn. Zoals in de dagen van Handelingen bijvoorbeeld, neem maar een voorbeeld, hè. De Pinksterdag, er kwamen 3000 man tot geloof. Ik tekende meteen voor, hè, voor die 3000. Toch? Stel voor, gaan we morgen in Scheveningen niet natuurlijk. Hier wonen alleen maar gelovigen, dat weet u, ja. Dus we gaan naar Den Haag. Ik waarschijnlijk op het Binnenhof, maar dat doet er nou niet toe. Maar dan gaan we naar Den Haag, gaan we daar het evangelie prediken, hè. En er zullen er maar 3000 tot geloof komen, zegt. Dan staat het in de krant, hoor. Dan staat het in de krant. Opwekking in Nederland enzovoorts. Maar wat is 3000 op hoeveel mensen wonen er in Nederland ook alweer? In Nederland 14 miljoen, zoiets. Onvoorst, die moeten toch niet aan denken, hè? Dus daar krijg je meteen benauwd van. Maar wat is 3000 op 14 miljoen? Dat stelt niks voor. Daar merk je niks van. Daar merk je in de praktijk niks van. Hè? Nou, daar gaat het maar om. Er kwamen 3000 man tot geloof en daarna nog meer. Dat weet ik wel hoor. In Jeruzalem, in Handelingen. Maar het was niet het volk wat tot bekering kwam. Het volk werd in overeenstemming met de profetie niet Gods volk. Dat wil zeggen, het was Gods volk ooit, want zo spreekt de profeet erover, maar door ongeloof zei God, nou is het niet langer mijn volk. Het volk bleef uitverkoren. Het volk was nog steeds het volk aan wie de beloften gedaan waren. Maar God zegt, ik zet het nu opzij, want met ongelovigen moet ik niks te maken hebben. Dat is de vraag, maar wat dan met diegenen uit het volk die wel tot geloof gekomen zijn, die wel tot ervaring van de Messias gekomen zijn? En dan is het zoals altijd, de hele Bijbel door. Het blijkt altijd zo te zijn dat de meerderheid ongelovig is. Dat is altijd zo. De meerderheid is ongelovig en een minderheid is gelovig. Niet fanatiek meestal, maar er zijn in ieder geval gelovigen. En dat is waar het dan vervolgens over gaat. Wat gebeurt er met die gelovigen? En het wordt dan uitgelegd in Romeinen 11... waar dan de vraag gesteld wordt, heeft God zijn volk verstoten? Romeinen 11 vers 1. En dan staat er, dat zij verre, want ik ben ook een Israëliet uit de stam Abrahams en van de stam van Benjamin. Waarmee gezegd wil zijn dat het volk als geheel weliswaar terzijde gesteld is, op grond van ongeloof. Maar het wil niet zeggen dat alle leden van het volk daarom niet behouden zouden kunnen worden. Want dat kan wel. Want hier is er bijvoorbeeld een, Paulus wijst meteen op zichzelf. Die zegt, nee, God heeft zijn volk niet verstoten, want hij heeft mij geroepen. En ik ben een Israëliet, uit de stam van Benjamin, enzovoort. Ik ga op de achtergrond van al die uitspraken ga ik nou maar niet in. Er zit nog veel meer achter natuurlijk, hè. Maar waar het maar om gaat, is dat Paulus zichzelf het voorbeeld stelt. Hij zegt, ik ben een Jood, ik ben een Israëliet, hoe dan ook. En ik ben een gelovige, ik ben door God niet verstoten, integendeel. Dat was zelfs het voorbeeld van een heel speciale roeping van God, uiteraard. Zodat men meteen vaststaat, dat is weliswaar officieel het volk door God terzijde gesteld was. Maar dat wilde nog niet zeggen dat alle Israëlieten terzijde gesteld waren. Want er waren er ook in de dagen van Paulus die wel degelijk geloofden. Er was een minderheid van het volk die wel degelijk tot aanvaarding van de Messias was gekomen. En de apostel gebruikt deze gelegenheid om uit te leggen dat in de loop van de gehele Bijbelse geschiedenis, of beter in de loop van de geschiedenis van Israël, er altijd zo'n, aanhalingstekens openen, gelovig overblijfsel, aanhalingstekens sluiten, in Israël geweest is. Want wij spreken dan ook vervolgens over de leer van het gelovig overblijfsel. Zo heet zoiets dan, hè? We geven het een naam. Hè? En die leer is een leer die Paulus hier naar voren brengt. Hij zegt, denk maar aan de dagen van Elia. Er was één man die in zijn eentje in de woestijn zat en zei, Heer, neem mij maar weg, want wat heb je nou aan die ene? Ik ben maar alleen overgebleven. Ze hebben allemaal een knie gebogen voor Baal. Er is niemand die u nog dient, behalve ik. En toen zei de Heer, nou, dat heb je verkeerd geteld. Er zijn er nog 7000. Wel moeilijk te vinden in het hele volk. Maar ze zijn er wel, er staat hier, ze waren nog 7000, dus ze waren met 7001, denk ik dan maar, voor het gemak. Maar in ieder geval, er was een overblijfsel in het volk dat zijn knie voor Baal niet gebogen had. Staat zelfs bij gelegenheid dat ze verborgen werden gehouden, dat ze verborgen waren, die gelovigen, in de dagen van Elia ook, in groepen van 50 in de spelonken, toch? Of niet? Zo was het, geloof ik, hè? Dat is voor mijn tijd, maar niet zoiets was het. Nou, daar zal ik maar niet verder op ingaan, maar in ieder geval worden 7000 genoemd. En de apostel zegt dan, vers 5, alzo, dat wil zeggen op dezezelfde manier, is er ook in deze tegenwoordige tijd een overblijfsel geworden na de verkiezing der genade. Er zijn er dus ook in de dagen van Paulus. Maar de consequenties van deze lering is dat er altijd zo'n overblijfsel in het volk geweest is. Dat je dus wel kunt spreken aan de ene kant over het hele volk wat gelooft, of het hele volk wat niet gelooft, maar dat er altijd uitzonderingen zijn op de regel en over die uitzonderingen gaat het hier. Want het is wel degelijk zo dat God Israël tot lo ami, tot niet mijn volk, en tot lo ruchama, niet mijn beminde, of niet ontfermde, gemaakt had. Hij had Israël als volk terzijde gesteld, het woord verstoten moet je niet gebruiken natuurlijk, hij had Israël als volk terzijde gesteld en zo is het vandaag nog. Dat betekent niet dat een Jood niet tot geloof zou kunnen komen. Het betekent dat heel Israël niet tot geloof komt. Maar er staat nergens waar die grens ligt en hoeveel procent het is of wat dan ook. En dat betekent dus dat een Israëliet net als altijd, nee, sinds dat er Israëlieten zijn, dat een Israëliet net als altijd gewoon kan komen tot aanvaarding van de Heer Jezus Christus. En daar gaat het maar om. We weten alleen dat het volk als volk hem heeft afgewezen. En we weten bovendien, onder andere uit het schriftgedeelte, dat het volk als volk hem in onze dagen ook niet zal aanvaarden. Maar tegelijkertijd weten wij dat in de toekomst ooit het volk, officieel het volk, het Joodse volk zal ik dan maar zeggen, maar ik moet eigenlijk zeggen het volk Israël, dat volk zal in de toekomst alsnog de Messias aanvaarden. In meerderheid dus en bovendien ook officieel. Dat wil zeggen dat de Joodse leidslieden dat namens het volk ook daadwerkelijk doen. En daar gaat het om. Dat is wat ons hier voorgehouden wordt. Zodat het volk als volk ongehoorzaam is, maar dat de minderheid van het volk wel degelijk tot geloof is gekomen, zoals de apostel Paulus, maar zullen we ook maar zeggen zoals de apostel Petrus. Ze hebben er geen bezwaar meer tegen om naast elkaar genoemd te worden, heb ik begrepen. Dus we kunnen dat rustig doen, hè? De apostel Paulus en de apostel Petrus, maar we hebben natuurlijk nog veel meer apostelen en anderen zelfs die we uit de schrift kennen als Joden die tot geloof kwamen in de Heer Jezus. En in onze dagen kennen we die natuurlijk ook. het beste bewijs voor het feit dat het volk weliswaar terzijde gesteld is, maar dat het niets heeft te maken met de positie van de individuele Jood. Want de individuele Jood heeft nog steeds zijn eigen individuele verantwoordelijkheid om de Messias te aanvaarden. Dat zijn volk als volk het niet doet, dat is zijn zaak niet. Zijn zaak is in de eerste plaats dat hij zelf het goede voorbeeld geeft aan zijn volk eventueel. Hè? Dat hij zelf komt tot aanvaarding van de Messias. Daar gaat het maar om. En dat kan. En we komen nou niet aan met die verhalen, maar ze zijn toch verblind, want het is ook niet waar. Dat staat over het volk. En bovendien staat het overgeschreven over ongelovigen. Mensen zijn niet verblind opdat ze niet zouden geloven. Mensen zijn ongelovig en worden daardoor verblind en daardoor kunnen ze niet meer tot geloof komen. Maar dat is hun eigen schuld. Omdat ze beginnen met af te wijzen en daardoor verblind raken. Ja, dat vind je in de Bijbel terug, maar dat vind je in onze dagen net zo goed terug. En dat is niet alleen onder Joden overigens zo, dat is onder heidenen net zo goed. Als je bezig bent met het afwijzen van de Bijbelse waarheid of Bijbelse waarheden, zul je daar zo zonder meer door verblind raken en op den duur is daar geen weg terug. Daarna wordt het je onmogelijk om alsnog te zien. Als je altijd bezig bent geweest met het licht te negeren, dan kun je niet zien. Heb je wel eens gehoord van een lui oog? Dat heb ik hier eens een keer verteld, geloof ik, hè? Of niet? Nou, weet ik niet meer trouwens. Een lui oog, er markeert niks aan een lui oog. Hij doet het alleen niet. Er markeert niks aan. Een lui oog, nou een lui, hoe zeggen jullie dat hier? Een lui oog. Ja, dan kan je wel kijken op kijkduin, maar dan zie je niks, hè. Want een lui oog doet dan niks of zo. Nou goed, dan probeert u maar eens een keer uit. Maar een lui oog is een oog wat er wel is, maar wat men nooit is gaan gebruiken. Het kind, de baby of weet zoiets, is het om een of andere reden nooit gaan gebruiken. En daarom werkt het niet. Het is nooit actief geworden. Nou, dat is het. En als je met de geestelijke dingen geconfronteerd wordt, je bent niet bereid ze te aanvaarden, dan krijg je luie geestelijke ogen. Dan zijn ze perfect in orde, dan mankeert niks aan, maar ze werken niet. Niet meer. Is daar nou ook niks meer aan te doen, heb ik gehoord. Nou, ik heb er geen verstand van, maar dat heb ik me laten vertellen. Hè? Er is daarna niks meer aan te doen. Oog moet geoefend worden. Moet gebruikt worden. Daarom plakken ze het goede oog af. Weet u wel, bij een kind plakken ze het goede af. Dan moeten ze het luie oog, of het oog wat neigt lui te worden, dat moeten ze dan wel gebruiken. En daardoor komt het alsnog in orde, als het goed is. Nou, dat is de gedachte. Nou, zo'n luie geestelijke ogen, dat is het gevolg van ongeloof. Ogen niet gebruiken, niet willen zien en daarna niet meer kunnen zien. Er staat er van de farao, farao verhardde zijn hart. En nog eens een keer, farao verhardde zijn hart. En nog eens een keer, farao verstokte of verhardde zijn hart. En toen was hij een verstokte oude farao die zijn hart verhardde. En toen staat er, de Heere verhardde zijn hart. Er was geen weg terug meer. Dat is wat er gebeurt. Dat gebeurt met elk mens en zeker met de Jood. En speciaal zelfs met de Jood, omdat de Jood speciaal vanwege zijn Jood zijn meteen geconfronteerd wordt met Bijbelse waarheid. Vandaar dat het een specifiek Israëlitische aangelegenheid is, deze verblindheid. Maar onder heidenen gebeurt precies hetzelfde. Als ze niet geloven, worden ze verblind. En Nederland loopt vol met mensen die een Bijbel in huis hebben, die hem wellicht zelfs uit het hoofd kunnen opzeggen bijna. En die ook precies weten wat er allemaal in staat enzovoorts. En die prijzen winnen in Bijbelse quizzen, maar die niet geloven. Hè? En die ook zeggen dat het niet mag. En die ook werkelijk niet kunnen meer. Kunnen niet meer. Hebben eerst niet gewild, om wat voor reden dan ook. En daarna kunnen zij niet meer. Dat is zo. Verblind, verhard. Nou, dat is wat van het volk gezegd wordt. In het Oude Testament al, in Jesaja bijvoorbeeld, maar er worden hier meer schriftplaatsen aangehaald. Natuurlijk uit Jesaja, maar ook uit Psalm 69 bijvoorbeeld. Gaat er allemaal niet op in. Maar het wordt hier allemaal inderdaad genoemd. Dat betekent dat deze verharding van Israël in onze dagen in overeenstemming is met de profetie. Niet in overeenstemming met de beloften, uiteraard. Zeker niet in overeenstemming met Gods wil. maar wel in overeenstemming met de profetie. En als we dus vaststellen dat Israël verhard is, dan zeggen we ja, dat klopt. Dat staat in het Oude Testament ook al dat het zou zijn. Maar we roepen niet, prijs de Heer daarbij, uiteraard. Want het is niet tot eer van de Heer in principe. Hè? Het gaat in de eerste plaats om dat het juist zou geloven en daarom niet verhard zou zijn. Hoe het ook zij, de apostel der heidenen, deze apostel Paulus, spreekt in ditzelfde schriftgedeelte over het feit dat hij zelf het evangelie predikt aan zijn broeders naar het vlees. Dat zegt hij in vers 14, vers 13 en 14, maar verder bidt hij al voor de verspreiding van het evangelie onder de Joden in hoofdstuk 10, vers 1, waar hij zegt, broeders, de toegenegenheid mijns hart en het gebed dat ik tot God voor Israël doe, is tot hun zaligheid. En dan moet je natuurlijk niet zeggen, maar Israël kan niet zalig worden, want Israël is verhard enzovoorts. Of het is Gods wil dat het verhard is enzovoort. Het is niet waar. Integendeel, het is Gods wil dat alle mensen zalig worden, tot kennis der waarheid komen. En het evangelie, wat de apostel dan uitlegt in Romeinen 1, dat is in de eerste plaats kracht Gods tot zaligheid voor een ieder die gelooft. Eerst de Jood en ook de Griek, inderdaad. En dat betekent dus dat je over dat begrip verharding wel kunt spreken in verband met het volk als zodanig. Maar je mag de term eigenlijk helemaal niet gebruiken als je met een individuele Jood te maken hebt. Die kan wel verhard zijn, maar dan is het omdat hij het evangelie heeft afgewezen. Of afwijst, uiteraard. Hè? En daarom hebben wij, ook als gelovigen uiteraard uit de heidenen, de verantwoordelijkheid om het evangelie te prediken aan de Joden. Net zo goed, de apostel Paulus deed het ook. Overal waar hij kwam. Ik heb het vanavond nog horen lezen. Er gezegd werd in Handelingen 13 was dat. Dat de apostel inderdaad het evangelie bracht aan de Joden. Waarna zij, toen ze merkte dat de heidenen de belangstelling voor hadden, het niet meer bliefden. De Joden bliefden het toen niet meer. Want als het ook voor de heidenen is, hoefden de Joden het niet meer. Hè? Zo werkt zoiets. Toen werden ze neidig, staat er, jaloers dus. En toen zei Paulus, nou zo moest het gebeuren. Hij zegt eigenlijk, zo is het eerder al gegaan. Namelijk dat het evangelie aan de Joden gebracht werd. En ze hebben hem, over wie het evangelie spreekt, afgewezen. En sindsdien is de zaligheid de heidenen gezonden. Maar zo ging het in Handelingen 13 dus ook. Ik weet niet meer waar het was precies. Waar was het? Lystra? Of weet ik veel. Ik kan het niet plaatsnamen, vind ik zo moeilijk. Doet er ook niet toe. Maar in ieder geval, hij bracht het eerst in de synagoge. Daar werd het afgewezen uiteindelijk. En daarna werd het dus gebracht aan de heidenen. Die inderdaad, waarvan er inderdaad tot geloof kwamen. Maar hoe dat ook zij, wij kennen dus in onze dagen een Joods volk. Het volk Israël wat verstoten is afgewezen is, wat Lo-Ami is, wat niet Gods volk is. Maar we kennen aan de andere kant een overblijfsel uit het Jodendom, wat wel degelijk tot geloof in de Heer Jezus Christus is gekomen. Maar daarnaast kennen we natuurlijk ook een overblijfsel uit de heidenen die tot geloof in deze Christus van Israël gekomen zijn. En door geloof hebben zij uiteraard deel gekregen aan dezelfde zegeningen die God aan Israël beloofd had. Want dat is de strekking van de Romeinen 9 in de eerste plaats. En vervolgens ook 10 en 11. Waar dan gezegd wordt dat het kennelijk niet zo is dat men moet afstammen van Israël om zegeningen te ontvangen. Want er zijn er genoeg die ook van Abraham afstammen. Weet ik hoeveel miljoen Arabieren. Maar die toch niet Israël heten. En aan wie toch de zegeningen die beloofd zijn, althans niet op de manier als waarop ze aan Israël beloofd zijn. Dat wil zeggen, het is niet een kwestie van afstamming, het is een kwestie van geloof. Men moet niet het leven van Abraham in zich hebben om de belofte te erven. Men moet het geloof van Abraham in zich hebben om de belofte te erven. Vandaar dat alleen de gelovige Israëlieten erfgenamen zijn van de belofte die aan Abraham gedaan zijn. Maar, volgende fase, als het dus niet is op grond van afstamming, maar op grond van geloof, betekent het dat elke heiden die niet het leven van Abraham in zich heeft, maar elke heiden die tot geloof komt, en die dus het geloof van Abraham in zich heeft, dezelfde beloften ontvangt. En dezelfde zegeningen dus die aan Abraham beloofd zijn. Vandaar dat Galaten 3 later zegt, maar Romeinen 4 zei het eigenlijk ook al, dat alle gelovigen zonen, erfgenamen dus, van Abraham zijn. En andersom, Abraham is de vader van alle gelovigen. Niet, Abraham is de vader van alle Israëlieten. Ja, het mag dan zo zijn, maar dat staat er zo niet. Want dan is hij ook de vader van alle Arabieren. En van alle Amalekieten. Jazeker wel. En van Agag. En Haman, de grote Jodenhater. Zeker wel. Die stamt ook van hem af. Ja, het is een zijlijn, maar niettemin. Er stamt er rechtstreeks vanaf, hoor. Maar het zit er nu de afstamming vast. Het zit er vast op geloof. En daar gaat het om. Alle gelovigen, in de eerste plaats die uit Israël, in de eerste plaats die lijfelijk van Abraham afstammen en Isaac en Jacob, maar alle gelovigen, dus ook de gelovigen uit de heidenen, vormen samen nu een ander volk, namelijk een volk wat hier aangeduid wordt uiteraard als de gemeente, een volk wat speciaal uit alle volkeren verzameld wordt voor de naam des Heren, een volk met eerstgeboorterecht bovendien en een volk met daarom met hemels burgerschap. Want dat is de strekking ook van deze hoofdstukken uiteindelijk. Nou, waar het nou maar om gaat, is inderdaad dat Israël zelf gestruikeld is en dat als gevolg daarvan de zaligheid die aan Israël beloofd was, het volk, hè, die zaligheid is gezonden aan de heidenen, de volkeren, de andere volkeren dus. Want toen het ene volk niet wilde, werd het gezonden aan de andere volkeren. Weet u nog die gelijkenis? De genoden, hè? Voor de bruiloftzaal, de maaltijd, of hoe het maar heet, het koninkrijk is dat eigenlijk gewoon. De genoden wensten niet te komen. Ja, dachten dat ze belangrijke dingen aan het hoofd hadden. En nogmaals, zoals ik het vanavond hoorde lezen, stond er ook inderdaad dat Paulus zei tegen de Joden van nou, als jullie je dan het eeuwig leven niet waardig achten, dan brengen we het maar naar de heidenen. En zo waren daar genoden tot de bruiloft of tot de maaltijd, of hoe het maar heten mag. En zij hadden belangrijkere dingen aan het hoofd. Zij vonden dat niet waardig genoeg, enzovoorts. En dus zei de heer, of die koning, of wie het dan maar was, die de maaltijd had aangericht. Die zei, gaat uit. Wat staat er? De heggen en stegen of zoiets. De wegen en enzovoorts, hè. Ja, of zoiets. Maar waar dan ook maar. En haal iedereen maar van de straat, hè? Wie het ook is. De genoden willen niet hebben, maar het eten moet op. Bestaat ervoor, ik heb het niet voor niks aangericht. Dan de genodigden, maar niet. In groot gala, die niet. Maar dan maar iedereen zomaar van de straat is het dagelijks bij wijze van spreken dan en zo, hè? Dwing ze in te komen opdat mijn huis vol wordt. Het huis zou vol worden. Het huis Gods. En u weet wat het huis Gods is? Dat zijn wij, ja. Ja, dat is het huis Gods, dat is de gemeente. Het huis Gods welke gij zijt, zei de apostel Paulus. En zo is het maar net. Ja. Maar de genoden zijn niet gekomen. Israël niet. U weet toch, gelijkenissen spreken over de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen. Even een oefening, hè. Gelijkenissen spreken over de verborgenheden. Wel, daar heb ik het nu over. De verborgenheden, dat de genodigden niet wilden, Israël dus niet. En dat in plaats daarvan allerlei ongeregeld van de straat wordt geraapt. Dat zijn wij dus, hè? Dat begrijpt u. Er komt dat ik het hier goed kan overzien, snap u? Dus al de zootje ongeregeld van de straat, ja, je hoeft zich niet beledigd te voelen. Ik boor er ook bij namelijk. Hè? Ja. Ik bedoel mezelf ook. Wij zijn door de Heer verzameld en in het huis gebracht. En wij hebben deel aan die maaltijd. Met brood en wijn, weet u wel, en zo. Maar goed, daar zullen we het nou verder niet meer over hebben. Anders dan vraagt u weer, wie heeft de maaltijd aangericht? En dan zeg ik, nou, dat was Melchizedek, want die had toch brood en wijn bij zich. Of is die te moeilijk? Nou, denk daar maar eens over na. Maar hè, dan hebben we het daar een andere keer weer over. Maar waar het om gaat is inderdaad dat Israël de genodigden niet gewild hebben. De eersten, hen aan wie het eerste belofte gedaan zijn, wilden niet. En ze zijn dus tot laatsten geworden. Opdat laatsten, namelijk heidenen, zij die verre waren, nabijgebracht zouden worden. En als eersten zouden leven onder het nieuwe verbond. Als eersten zouden ingaan in het koninkrijk. En beter nog, dat zij eerstelingen zouden worden van een nieuwe schepping. En daarom dat ze eerst geboorterecht zouden ontvangen. Want dat is wat met ons gebeurd is. Toen we tot geloof kwamen. We hebben deel gekregen aan de zegeningen die aan Israël beloofd zijn, maar die Israël heeft afgewezen. Er zijn ook Israëlieten die deel hebben gekregen aan de zegeningen die aan Israël beloofd zijn, maar die Israël heeft afgewezen. Kan ook. Ja, zo is het gebeurd. Nou, dat is wat hier beschreven staat. En nou is de vraag, een van de vragen die Paulus zichzelf stelt, is, moest dat allemaal zo gebeuren? Beter, wilde God dat het allemaal zo zou gebeuren? Het antwoord is, God wilde niet dat Israël zou struikelen, maar hij wist wel dat Israël zou struikelen en heeft daar ook rekening mee gehouden, want hij heeft voorzien in een plan waarbij hij de zaligheid zou zenden naar de andere volkeren dan Israël, opdat hij eerst uit die heidenen een volk voor zijn naam zou verzamelen. Staat letterlijk zo in Romeinen, in de Handelingen 15. Hè, opdat hij daarna alsnog Israël tot bekering zou brengen op een wat ingewikkelder manier. Een manier namelijk niet alleen door de prediking van het evangelie, maar ook door daarnaast verdrukking over het volk te brengen. Dat gaat in de toekomst gebeuren. Waarna alsnog ook de overige volkeren tot bekering gebracht zullen worden op dezelfde wijze. Namelijk aan de ene kant door de prediking van het evangelie, aan de andere kant door het brengen van verdrukking over deze volkeren. En uiteindelijk met als uiteindelijk resultaat dat de ongelovigen van de aarde zouden worden weggenomen, opdat slechts gelovigen zouden overblijven. En als slechts gelovige mensen op aarde leven, dan betekent het dat we alleen nog maar gelovige volkeren hebben op aarde. Ik weet dat het een beetje, ja, afschrikwekkend klinkt, maar zo is het nou eenmaal. Als de minderheid van Israël slechts gelooft, en God zegt, maar het is nou mijn tijd voor de bekering van heel Israël, wat doet hij dan dus? Dan neemt hij de meerderheid van ongelovigen weg, zodat alleen de minderheid van gelovigen nog leeft, en dat is het hele volk. Maar het wordt dan genoemd het gelovig overblijfsel, in de letterlijke betekenis van het woord. Zij zijn niet alleen de enige gelovigen, zij zijn de enigen. Want alleen de gelovigen zijn overgebleven. Ja, en dat is heel Israël, ja. Als dan ook later staat in Romeinen 11, vers 25, al zo zal geheel Israël zalig worden, dan zit hem de kneep, die zit hem in al zo. Hoe zal geheel Israël, er staat niet, geheel Israël zal zalig worden, dat staat daar niet. Er staat, al zo zal geheel Israël zalig worden, hoe? Ja, door geloof. Maar dus alleen als ze tot geloof komen, want niemand wordt ooit tot geloof gedwongen. Als je niet wil, hoef je niet, maar het kost je wel de kop. Ja, zo is het nou eenmaal. Want als je niet tot geloof komt, niet onder aanvaarding komt van hem in wie het leven is, dan zul je geen leven hebben, uiteraard. En het leven wat je hebt, raak je dan kwijt. Dat is weer een ander verhaal in de Bijbel. Weet u wat dat is? Dat is het verhaal van de wijn is op. Die kent u toch, hè, of niet? De wijn is op. In, dat was die andere bruiloftzaal. We hebben het er nou toch over. Hè? Dat was die andere bruiloftzaal. Die van Johannes 2. Daar was de wijn op. Wijn staat voor leven. Het leven was op. Er was geen leven genoeg. Pas op. Er werd over geklaagd. En de Heer zei, nou het komt wel een keer, maar op mijn tijd pas. Verwijzend naar de opstanding van Christus uiteraard, want dan komt er pas nieuw leven. En zo is gebeurd, want wat er kwam was water, een beeld van het woord van God. En ieder die met water gevuld wordt, dus ieder die gevuld wordt met het woord van God, ontvangt daarmee het leven Gods. En het zal blijken te zijn dat het water waarmee wij gevuld worden, het woord van God waarmee wij gevuld worden, inderdaad nieuw leven is. Het opstandingsleven van Christus, waarna ook vastgesteld wordt, de beste wijn is voor het laatst bewaard. Zo is het. Want het eerste wijn is het leven van de oude schepping, maar die latere wijn is uiteraard een beeld van het leven van de nieuwe schepping. En toen vroeg iedereen zich af, waar komt dat vandaan? Zo was het verhaal. Dat is Johannes 2. Maar zo is het. Als men niet gelooft, dan is de wijn op. Het is maar weinig, we moeten zuinig op zijn, maar het raakt op. Vroeg of laat. De vraag is of het een andere wijn is. En dan, nee, het is er niet. Het enige wat wij hebben is water. Het woord van God. Daarmee kunnen we ons laten vullen met het woord van God. Enzovoorts. En dan zal blijken dat dat water zich omzet of omgezet wordt in wijn. In het leven van het nieuwe verbond. En zo waren we toch weer terecht bij de wijn van Melchizedek. Maar goed, daar zouden we het niet over hebben verder vandaag. De zaak is dus inderdaad dat ooit heel Israël zal zalig worden in de toekomst, maar dat is tot op heden niet gebeurd. En dus leven wij in de dagen van een Israël wat gestruikeld is. Was dat de wil van God, vraag ik nogmaals. Nee. Maar was het in het plan van God? Jawel. En het was ook geprofeteerd. En het was eveneens in het plan van God dat door hun struikeling de zaligheid die aan Israël beloofd was, zou gebracht worden tot de volkeren, tot de heidenen. En dat is wat staat in vers 11 en 12 van Romeinen 11. Vers 11 zegt, zo zeg je, dan hebben zij gestruikeld omdat ze vallen zouden. Het antwoord is nee, dat zij verder. Maar door hun val, want God doet alle dingen medewerken ten goede. Nou ja, dat was Romeinen 8, vers 28. Twee bladzijden eerder in de Bijbel. Door hun val, dat was niet de wil van God. Maar door hun val is de zaligheid den heidenen geworden. Of dat wil zeggen, is naar de heidenen gegaan. Dat was wel naar de wil van God uiteraard. Want de wil van God was dat als Israël zou struikelen, de zaligheid die Israël beloofd was, zou gaan naar de heidenen. En wel om hen tot jaloersheid te verwekken. Dat betekent inderdaad dat sindsdien de Joden jaloers zijn op de heidenen, omdat de heidenen de God van Israël kennen en dienen en door die God van Israël gezegend worden. En de Joden niet. En zo werkt het ook in de praktijk. Ja, heel begrijpelijk overigens, maar niettemin, het is zo. Zij zouden jaloers worden. En zo was het, Handelingen 13. Dat was precies zo, Handelingen 13. De Joden waren jaloers, want de zaligheid kwam bij de heidenen terecht. En toen bliefden ze hem niet meer. Toen wezen ze af. Als de Joden jaloers zijn op ons uit de heidenen die de Heer Jezus Christus kennen, wil dat niet zeggen dat ze daardoor tot geloof komen. Het wil zeggen dat ze daardoor zelfs nog feller afwijzen. Want iets wat voor de heiden is, dat pakt een Jood niet aan, toch zeker? Oh, nee, andersom komt ook voor, maar het heeft niks met Bijbelse dingen te maken. Niks negatiefs mee, dat komt overal zo voor. Hè? Maar met de zaligheid is dat in elk geval het geval, precies zoals die hier staat. Maar dan moet je eens kijken wat er staat. Door hun val is de zaligheid aan de heidenen geworden. Zo is het ook, want als die zaligheid dan niet gebliefd wordt door Israël, zendt God het aan de heidenen. En Paulus zegt het ook in Romeinen 8, in Handelingen 28 tegen de Joodse leidslieden in Rome. Hij zegt, zo, het zij u dan bekend dat de zaligheid aan de heidenen gezonden is. En die zullen horen. Eerder stond het ook al in de Bijbel hoor. Maar het valt nooit iemand op. Het stond al in Johannes 4. Waar de Heer met de Samaritaanse vrouw samen waren. En toen zei de Heer, sprekend over de zaligheid die die Samaritaanse vrouw zou ontvangen. De zaligheid is uit de Joden. Niet de zaligheid is in de Joden. Mensen lezen alsof er staat in. Maar dat staat er niet. De zaligheid is uit de Joden. Dat wil zeggen dat het bij de Joden vandaan komt. Maar sterker nog, het wil zeggen dat het uit de Joden naar de heidenen gaat en in het bijzonder naar Samaria. Lees u dat maar eens na. Dat zeg ik vast even, dat heb ik even nodig. Dat Samaria, zometeen. Want Samaria, wat is Samaria? Samaria was de hoofdstad van het tienstammenrijk. Wat eigenaardig. Jeruzalem was de hoofdstad van het tweestammenrijk. Samaria was de hoofdstad van het tienstammenrijk. En bij die gelegenheid in Johannes 4 zei de zaligheid is uit de Joden, maar eigenlijk zeiden wij, en gaat naar Samaria. Dat staat er niet, het was natuurlijk gewoon, gaat naar de heidenen. Maar het was in het bijzonder Samaria. Sichem. Sichar heet het daar trouwens, maar het is Sichem. Nou goed, daar hebben we het verder nog even niet over. Ik ga even met het verhaal hier verder. Waar het om gaat is dat de zaligheid is tot de heidenen gezonden, de val van Israël. En dan zegt vers 12, redenerend. Indien hun val de rijkdom is der wereld, maar onder wereld dien je dus de heidenwereld te verstaan, hè? De wereld der heidenen. Indien hun val de rijkdom is der wereld, En indien hun vermindering, want val is vermindering, hè? Nee, als het min is, is het laag. En als je valt, val je inderdaad naar beneden, dat is laag, hè? Dus vermindering en val is heus hetzelfde, hoor. Indien hun vermindering de rijkdom is der heidenen, nou, dan ziet u het, hè? Val en vermindering is hetzelfde. Rijkdom en rijkdom is hetzelfde. En wereld en heidenen zijn ook hetzelfde. Het zijn dus twee gelijke zinnetjes, hè? Een val is de rijkdom der wereld en hun vermindering is de rijkdom der heidenen. Dus twee keer gewoon hetzelfde, hè? Wel, indien hun val de rijkdom is de wereld en indien hun vermindering de rijkdom is de heidenen, hoeveel te meer hun volheid? Want als de val van Israël al is tot rijkdom der heidenen, dan moet de volheid van Israël nog veel meer tot rijkdom der heidenen zijn, lijkt mij. Nee, dat zegt de apostel Paulus hier natuurlijk, hè. Dat is gewoon de redenering. Ja, dat is ook niks bijzonders eigenlijk, want vanuit het Oude Testament hebben we geleerd dat God Israël had uitverkoren om zijn heilswerktuig te zijn. Nee, dat heet gewoon om priesterlijk koninkrijk te zijn. Om priester te zijn. En dat betekent gewoon dat God Israël had geroepen om de zaligheid te brengen naar de heidenen. Dat wil zeggen dat Israël het woord God zal prediken aan de heidenen. En dat bovendien ook het koninkrijk van God over de volkeren tot stand zou komen via Israël. Zodat we in het eind der dagen zouden hebben een Israëlitisch wereldrijk. En dat blijft natuurlijk zo, want dat waren de beloften. Dat blijft dus ook zo, dat komt dus alsnog in de toekomst. Want wij verwachten inderdaad, voordat die nieuwe hemel en nieuwe aarde komen, verwachten wij inderdaad eerst het Messiaanse Rijk op aarde, waarbij het koningschap van Jezus van Nazareth, jawel, de Christus natuurlijk, waarbij het koninkrijk van Jezus van Nazareth zou gevestigd worden, eerst natuurlijk over de Joden, tweestammenrijk, en daarna over het tienstammenrijk, dus over alles 12, net als bij David dus, hè. En daarna vanuit het hele Israël over alle volkeren der aarde. En dat blijft dan minstens 1000 jaar zo. En pas dan krijgen we de jongste dag, hè? Maar dat betekent dat we in de toekomst verwachten de bekering van Israël, dat is niet hun val, maar hun opstaan, hè? Niet hun vermindering, maar hun vermeerdering, hun verhoging dus eigenlijk. Dat verwachten wij, met als gevolg daarvan de uitbreiding van het koninkrijk over alle volkeren der aarde. En nou bedoel ik ook alle, want dat betekent inderdaad dat het koninkrijk komt over heel Israël, dat overleefd heeft, wat uit de verdrukking komt. Maar het zijn alle Israëlieten dus ook dan. Maar op dezelfde wijze komt het ook over alle heidense volkeren. En dat betekent precies hetzelfde. Er zijn alleen maar gelovigen op de aarde. Zowel in Israël als onder de heidenen dan. Omdat de ongelovigen zijn weggenomen. Weet je wel, dat was die ene op die akker. Uit Matteüs 24 bijvoorbeeld. Die was weggenomen. De ongelovigen worden weggenomen. Blijf alleen maar gelovigen op aarde achter. Nee, dat is niet bij de opname van de gemeente, dat bedoel ik niet. Nee, 40 jaar daarna bedoel ik. Daar hebben we het wel eens over gehad, dus ik zal het nou verder niet uitleggen. Maar wij verwachten dus de volheid van Israël, want zo heet het hier, met als gevolg een nog veel grotere rijkdom der heidenen dan tot op heden het geval is. Want wat is er nou op heden gebeurd? Israël is gestruikeld. Dat is niet erg fraai, maar Israël is gestruikeld. Slechts een deel van Israël is tot geloof gekomen. En het resultaat daarvan is, van die struikeling, dat de zaligheid der heidenen gezonden is. Maar ik moet er wel bij zeggen, het is slechts een deel van de heidenen dat tot geloof komt. Het is wel zo, hun vallen, hun vermindering is tot rijkdom der wereld en rijkdom der heidenen. Dat is waar. Er is nooit zoveel het woord Gods gepredikt aan de heidense volken als juist sinds het ongeloof van Israël. Sinds de dagen van Handelingen dus. Maar niettemin, wij verwachten in de toekomst de bekering van heel Israël. En dat betekent dan werkelijk alle overlevende Israëlieten. Maar als gevolg daarvan weer, dat datzelfde gelovige Israël het evangelie zal brengen aan alle volkeren. In de eerste plaats door de prediking van de 144.000. Als officiële gezanten van het Israëlitische koninkrijk van de Messias. Hè? Maar het gevolg zal zijn dat al die volken inderdaad dat koninkrijk binnengaan. Dat wil zeggen, degene die als gelovigen overleven. Het gelovig overblijfsel dus uit de volkeren. Maar in onze dagen is alles gedeeltelijk. Israël is gevallen, maar een gedeelte uit Israël komt tot geloof. De zaligheid is daarom, omdat Israël geval is, aan de heidense volkeren gezonden. En precies hetzelfde, een deel van de heidenen komt tot geloof. Maar het heet toch rijkdom der heidenen. Maar daarom staat er ook, indien hun val de rijkdom is der wereld en hun vermindering de rijkdom der heidenen, hoeveel te meer hun volheid. En nou even over die volheid. Wiens volheid? Die van Israël uiteraard. Het was eerst hun val, hun vermindering. Was al tot zo'n rijke zegen. Hun volheid is dat wat voor woord er ook staat, doet er niet eens toe. Het is in elk geval het tegenovergestelde van hun val en hun vermindering. En aangezien hun val en hun vermindering was hun ongeloof, is hun volheid dus hun geloof. Wat zou je gedacht zijn wat er allemaal gaat gebeuren, ook ten behoeve van de heidenen, als Israël tot geloof komt. En dat gaat uiteraard gebeuren in de toekomst. Dat is hun volheid. We kunnen zeggen volheid waarmee? Nou ja, dat is niet zo moeilijk. Dat is echt niet moeilijk. Geloof. Het was immers hun geloof. Daar ging het om. Dat was een van de andere woorden ervoor. Geloof. Geloof is geloof waarin? In het woord van God uiteraard. En in de Christus die het woord Gods is overigens. Waarmee is een gelovige dus gevuld? Met water dus, jawel, met het woord. Hè? Met stenen watervaten, weet je wel, uit Johannes 2, gevuld met water, is een beeld van het woord van God. Hun volheid is gewoon dat ze gevuld zijn met het woord van God. Dan wordt het woord van Christus rijkelijk in hen. Hè? Dan doet men wat de Heer zei al via Mozes in Deuteronomium 30, dat men met het hart en met de mond het woord doet, dat wil zeggen, de wet doet, dat wil zeggen dat men met het hart gelooft en met de mond beleidt. Maar dat stond niet alleen in Deuteronomium 30, staat. Ik dacht er niet eens aan. Tot mijn schande. Maar dat staat hier gewoon in Romeinen 10, één bladzijde hiernaast. Staat het ook, aangehaald uit Deuteronomium 30. Hun volheid is dat hun harten gevuld zijn met het woord Gods. In overeenstemming met de profetie ook van Jeremia 31, waar de Heer zei, ik zal mijn wet in hun binnenste geven. In hun hart te schrijven heet zoiets, maar dat is hetzelfde. Ik zal hen vullen met water, namelijk het woord. En het zal in hen worden tot een fontein. Maar voordat dat met Israël gebeurt, in de toekomst, voordat Israël vol zal worden van het woord van God, zou eerst wat anders vol worden met het woord van God. Namelijk, wat dacht u van de Samaritaanse vrouw? We hebben het er nou toch over. Ja, eerst niet Israël, maar eerst andere volkeren. En dus eerst niet Israëlieten zozeer, maar eerst juist heidenen. En daarom noem ik even deze Samaritaanse vrouw. Ze was niet een Jodin. En toch kreeg ze water. Met de bron van Jacob. Wat zou dat nou betekenen, hè? Dat zijn toch gewoon de beloften die aan Abraham, Isaac en Jacob gedaan zijn. Daar is het water toch een beeld van het woord. Het evangelie, of hoe het maar heet. Daarmee zou ze gevuld worden en de Heer zei, wie gedronken zal hebben van het water wat ik geven zal, het zal in hen worden tot een fontein. Nou, over dat water en dat woord en over die volheid hebben we het. Maar in Johannes 4 was het niet een Joodse vrouw, maar een Samaritaanse vrouw. Dat wil zeggen, wij zeggen dan gemakshalve, niet een Joodse vrouw, maar een heidense vrouw. Daarmee is ze niet een beeld van Israël, want dan had het een Joodse vrouw moeten zijn. Dus het is een beeld van de gemeente in onze dagen. Heidenen namelijk die gevuld worden met het woord van God. In plaats van dat Israël gevuld wordt. Of in plaats van dat de Joden gevuld worden met het woord van God. Dat is het verhaal. Vind je Johannes 4 ook duidelijk terug. Die ging uit Judea. Hij liet de Joden dus achter zich. Uit Judea. Het land der Joden betekent dat eigenlijk. En die ging naar Galilea. Maar Galilea is een beeld van Israël in de verstrooiing. En meer speciaal Israël in de verstrooiing in de toekomst. Maar daartussendoor moest hij door Samaria gaan, want het land ertussenin is dan een uitbeelding van de tegenwoordige tijd waarin wij leven. In het verleden heeft de Heer de Joden bezocht, letterlijk zelfs in Judea, maar hij heeft het Joodse volk en het Joodse land bezocht. In de toekomst zal hij een verstrooid Israël bezoeken, waarvan Galilea der Heidenen een type, zo heet het in de Bijbel immers, waarvan Galilea een type is. Maar tussenin gaat hij van Judea naar Galilea, daartussendoor gaat hij door Samaria, hetgeen een beeld is van onze dagen, waarbij de zaligheid niet aan de Joden is, maar uit de Joden gegeven is aan de heidenen. En het is in dat verhaal, het is tussen Judea en Galilea in dat de Heer zegt tot de Samaritaanse vrouw, De zaligheid is uit de Joden. Het komt er wel vandaan, maar het is er ook uit. Want het kwam daar bij deze Samaritaanse vrouw. Dus niet in Jeruzalem, maar in Samaria. Nou, onthoud u dat even. Dan ga ik weer terug naar vers 12. Hoeveel te meer hun volheid. Dat is dus die volheid die Israël ontvangt als Israël het woord van God zal drinken uit dezelfde Jacobsbron, denk ik dan maar. Ik bedoel zo dat Israël de belofte van God zal aanvaarden, de belofte die in Abraham, Isaac en Jacob gedaan zijn. En dat ze met van ganser harte, dus met een vol hart betekent dat, hè, ze van ganser harte zullen geloven in de Heer Jezus Christus, die het woord Gods is, omdat Hij door het geloof in hun harten zal wonen. Maar voor het zover is, woont Hij door het geloof in onze harten, uiteraard. Ja. Nou. Wat er gaat gebeuren. En het wordt herhaald in vers 15 van Romeinen 11. Want indien hun verwerping de verzoening is der wereld, dat is hetzelfde als indien hun val de rijkdom is der wereld, of het is hetzelfde als indien hun vermindering de rijkdom is der heidenen, uit vers 12, hè. Zo staat er dus in vers 15, indien hun verwerping de verzoening is der wereld, wat zal de aanneming anders wezen dan het leven uit de doden? En de aanneming komt dus overeen met de volheid uit vers 12. Moet duidelijk zijn, hè? De apostel herhaalt steeds met andere woorden om duidelijk te maken. Doet elke spreker. En als een spreker het niet doet, is hij geen goede spreker. Nee, die zijn er ook, hè? Ja. Nou goed. Hij herhaalt dus en zegt, wat indien een verwerping de verzoening is der wereld, wat zal de aanneming wezen anders dan het leven uit de dood? En dan sla ik het tussenliggende verhaal over waar het, van het voorbeeld van de olijfboom. Gek is dat de apostel Paulus dat voorbeeld juist geeft. En meestal raakt men de draad kwijt in het voorbeeld, omdat men het voorbeeld niet begrijpt. Dat is heel jammer. Maar ik ken het verschijnsel. Dat overkomt mij ook wel eens. Dan denk ik, zal de mensen een voorbeeld geven. En dan stikken ze in het voorbeeld. Begrijpen ze het voorbeeld niet. Hè? Of het voorbeeld is dus te moeilijk. Ja, dat kan gebeuren. Maar nou sla ik het voorbeeld over. Dat kan ook, want het verhaal van de olijfboom begint in vers 16 en eindigt in vers 24. Dus laten we het voorbeeld eruit. Dat kan, je kunt voorbeelden weglaten, lees je gewoon door. Dus vanaf vers 15 lezen we nou door naar vers 25. Hè? Want indien een verwerping de verzoening is der wereld, wat zal de aanneming anders wezen dan het leven uit de dood? Want ik wil niet, broeders, dat u deze verborgenheid onbekend zij, dat de verharding voor een deel over Israël gekomen is. Ik liet weer een tussenzinnetje weg, maar dat heb je gemerkt, hè? Ik wil niet dat u onbekend zit dat de verharding voor een deel over Israël gekomen is. Kijk eens hier, dat Israël verhard zou worden, dat is geen verborgenheid. Nee, per slotverrekening staat het in Jesaja 6 in elk geval, en Jesaja 29... En nog heel veel andere schriftplaatsen tot in de wet, zover terug als in de wet aan toe. De boeken van Mozes bedoel ik, hè. Is helemaal geen verborgenheid. Israël zal verhard worden. Het is ook helemaal geen geheim dat de ongelovige door zijn ongelovigheid verhard wordt. Dat is geen verborgenheid. Een verborgenheid is dat weliswaar geopenbaard is dat Israël verhard zal worden, maar dat aan de andere kant een deel van Israël, sommige Israëlieten, los van het volk, niet verhard zouden zijn, maar integendeel zouden geloven. En dat staat er in de Oud-Testamentische profetie meestal niet bij. Als daar gesproken wordt over de verharding van Israël, dan heet dat gewoon zo, de verharding van Israël. Al moet ik erbij zeggen dat in Jesaja natuurlijk toch gesproken wordt uitgebreid over het overblijfsel. Indien de Heere ons geen overblijfsel gelaten had, wij zouden als Sodom en Gomorra gelijk zijn geweest of zoiets. Dat staat er heel raar in Romeinen 9, ik kan het nooit onthouden. Hè? We zouden als Sodom en Gomorra gelijk gemaakt zijn geworden, ja, zoiets. Nou, vers 29 is dat van Romeinen 9. In elk geval, het Sodom werd verwoest. Toch kwamen niet alle Sodomieten, ik probeer het netjes te zeggen, want er is ook een ander Nederlands woord voor met dezelfde betekenis, maar dat mag je geloof ik niet in het publiek zeggen. In ieder geval niet in deze omgeving. Nee, ik was laatst in Eindhoven, daar heb ik het wel gebruikt, maar dat maakt er niks uit. Maar hier heet het gewoon Sodomieten. Niet alle Sodomieten zijn omgekomen in het oordeel over Sodom. En toch zeggen we, heel Sodom is verwoest. Leuk, hè? Voorbeeld. staat ook in de brief van Judas, staat het er ook bij, dat Sodom verwoest is als voorbeeld. Om een voorbeeld neer te zetten. Nou, een mooi voorbeeld. Heel Sodom werd verwoest. Een beetje duur voorbeeld als je het mij vraagt. Maar heel Sodom werd verwoest. En er was toch een sodomiet die uit Sodom behouden werd. Dat was Lot. Ja, die werd er door de Heer eerst uitgehaald. Het was toch een overblijfsel naar de verkiezing van Gods genade. En op grond van de genade had God dus een overblijfsel verkozen. Wie had hij gekozen? Alle gelovigen. Nou, het was er maar één, geloof ik, maar dat doet er nou niet toe. Maar in ieder geval de gelovigen. Daar gaat het om. Die kiest God en hij haalt ze eruit voor het oordeel komt. Vandaar dat straks het oordeel komt over de levende mensheid, haalt God eerst de gelovigen ertussen uit. Dat is de gemeente namelijk. Ja. En als daarna alle ongelovigen van de aarde worden weggenomen, dan blijven inderdaad de gelovigen achter op de aarde en zijn zij het overblijfsel. Het is precies hetzelfde verhaal. Dat er een minderheid die overblijft. Maar de gedachte is dus dat weliswaar de profetieën spreken over dat Israël verhard zou worden. En sommigen, ook in onze dagen, halen dat aan en zeggen, zie je wel, een Israëliet kan niet tot geloof komen, want hij is verhard. Want er staat in de Bijbel dat de verharding over Israël gekomen is. Maar staat hier, er is een verborgenheid aan. Er is iets wat er niet bij gezegd is, maar wat in ieder geval hier staat, dat de verharding wel over Israël gekomen is, maar niet over alle Israëlieten. Dus je kunt ook zeggen, het is gekomen over een deel van Israël. Wel het belangrijkste deel overigens, maar het is een deel. En daarom moet je het ook zo lezen, zoals ik het net voorlas. Ik wil niet, broeders, dat u deze verborgenheid onbekend zij, dat de verharding voor een deel over Israël gekomen is. Want het andere deel is niet verhard. En het andere wat niet verhard is, komt ook gewoon tot geloof. En zo is het in onze dagen, dus ook de dagen van Paulus, dat is hetzelfde, hè? Onze bedeling der genade. Maar in de toekomst is dat precies hetzelfde. Want die verharding over het volk als zodanig blijft, maar God neemt gewoon de verharden, namelijk de ongelovigen, weg. Zodat slechts de gelovigen overblijven. Dat wegnemen doet hij echter pas in de toekomst, zodat pas in de toekomst heel Israël zalig wordt. Maar dat is niet de verdienste van Israël of enige Israëliet, dat is de verdienste van God die gewoon de ongelovigen wegneemt. Nee, ik bedoel zo, de meerderheid is tegen hem. Nu en dan ook. Maar dat is makkelijk verandering in te brengen. God neemt gewoon de meerderheid weg. En dat doet hij eerst bij Israël. En daarna doet hij dat ook bij de volkeren. En zo verandert er aan de situatie niks. Er blijft altijd slechts een minderheid die gelooft en een meerderheid is verhard geworden. Maar als God die meerderheid wegneemt, brengt hem dat bij zijn doel. Voordat hij er rustig een datum bij kan zetten, dan doe ik het. Nee, ik zei niet dat ik die datum weet. Ik zet hem er niet bij. Sommige mensen denken dat, maar dat is niet waar. God zet er een datum bij. Hij zegt dan en dan doe ik het. Het einde van de 70ste week van Daniel. Als je er wat aan hebt. Hè? Het einde van de 70ste week van Daniel. Dan doet hij dat. Bij Israël althans. En hij heeft dus een datum bepaald waarop heel Israël zalig wordt. Hij neemt gewoon het ongelovige deel van Israël weg. Er is geen verandering in de situatie zelf. Het is gewoon een ingrijpen van God en daarmee uit. God zorgt zelf dat zijn beloften vervuld worden. Dat is het verhaal. Nou, dus het blijft zo dat er altijd een deel is wat niet verhard is. En dat is reden genoeg om dus het evangelie te brengen aan elke Jood. Je hebt kans dat hij juist daardoor verhard wordt. Die kans is eigenlijk het grootste, als ik het eerlijk moet zeggen. Nee, als u dan merkt dat het zo is, bent u niet zo ontmoedigd. De meesten zullen niet geloven. Dat geldt voor Nederlanders trouwens ook, maar daar hadden we het nou even niet over. De meesten zullen niet geloven als je het woord brengt en dus zullen ze verhard worden. Dat kan niet anders. Dan krijgen ze eelt op hun ziel of op hun hart of op hun ogen of op hun oren of hoe het maar heten mag. Maar een minderheid zal wel degelijk tot geloof komen. En dat is wat hier gezegd wordt. En hoe lang blijft die verharding over dat deel van Israël? Want er staat hierbij, de verharding is voor een deel over Israël gekomen. Dan lezen we het opzet nog even niet verder. Er staat natuurlijk bij, hè? Staat erachter, hè? Ja, maar ik lees nog niet verder. Er staat namelijk, ik wil niet dat deze verborgenheid u onbekend zij. Dat de verharding voor een deel over Israël gekomen is. Wanneer houdt die verharding dus op? Kortom, wanneer wordt het ongelovig deel van Israël weggenomen? Daar komt het op neer. Hey, goed lezen, goed lezen. Hè? Als de verborgenheid voorbij is. Je weet wat een verborgenheid is? De verborgenheid is niet alleen dat Israël gedeeltelijk verhard is. De verborgenheid is dat God zijn koning verborgen heeft en zijn koninkrijk verborgen heeft in de hemel. En dat de gelovigen in onze dagen met Christus verborgen zijn bij God. He? Dat soort dingen allemaal, dat is de verborgenheid. Onze bedeling heet er nog niet voor niks, ook de bedeling der verborgenheid. En een van die aspecten van die verborgenheid is dat Israël gedeeltelijk verhard is. Wanneer is die verharding weg, volgens deze zin dan, als de verborgenheid voorbij is? Er is natuurlijk ook een ander antwoord op, maar dat haal je niet uit dit vers. Ik bedoel zo, er staat ook in 2 Korinthe 2 staat dat. 3 is het, 2 Korinthe 3. Dat de verharding, de bedekking, de blindheid, of hoe het maar heten mag, wordt weggenomen als het zo wanneer het tot de Heere zal bekeerd zijn. Nou is de vraag. Wanneer gaat de verharding weg? Als het tot de Heer bekeerd wordt of als de verborgenheid voorbij is? Dat is een gemene vraag. Maakt niet uit, dat gebeurt op dezelfde tijd namelijk. Als het namelijk tot bekering komt, is de verborgenheid voorbij. Dat kan niet anders, heel gemakkelijk. Want de verborgenheid is ingegaan, dat wil zeggen het koninkrijk werd verborgen, doordat Israël, het geopenbaarde volk van God, het koninkrijk afwees. Het kon alleen aan Israël geopenbaard worden, Israël blieft het niet, dus bleef het of werd het verborgen. Op het moment dat Israël het aanneemt, is het althans in Israël geopenbaard. En is de verborgenheid althans bij Israël voorbij. Bij de volkeren overigens nog niet, maar daar gaat het nou niet om. We hebben het nou speciaal over Israël. Dus het is hetzelfde. Die verharding is voorbij als het tot de Heer bekeerd zal zijn, zegt 2 Korinthe 3. Hier staat, de verborgenheid is dat Israël gedeeltelijk verhard is. En dat betekent het ook dat als de verborgenheid voor Israël voorbij is, dat dan inderdaad het volk niet meer verhard is. En dat is wanneer inderdaad de ongelovigen van het volk zijn omgekomen en de gelovigen dus zijn overgebleven, zodat er sprake is van een gelovig Israël, want dan is het koninkrijk aan Israël geopenbaard. Precies zo. Nou, wanneer gebeurt dat? Ik heb het al gezegd natuurlijk, hè. Aan het einde van de 70ste week van Daniël, aan het einde dus ook van de tweede helft van de 70ste week van Daniël, en dat is weer hetzelfde als aan het einde van de grote verdrukking die over Israël zal komen. Let wel, de verdrukking over de volkeren duurt nog veel langer. En de verborgenheid in verband met de volkeren duurt dus ook veel langer. Maar aan Israël is het eerder vervuld, al deze dingen, dan aan de rest van de wereld. Zal ik u zo'n leuk voorbeeld geven? Nou, een makkelijk voorbeeld. Nee, is echt, maar echt, er zijn er ook die erover struikelen, maar dat maakt niet uit. Hè? Makkelijk voorbeeld. De Sabbat is een beeld van het koninkrijk, van het geopenbaarde koninkrijk. En de Sabbat, de zaterdag dus, de zevende dag van de week, begint bij Israël op vrijdagavond. De enige reden waarom men erover struikelt, is dat sommigen denken dat de vrijdag bij Israël begint op donderdagavond. En de donderdag op woensdagavond. Maar dat is niet waar. Want de Joodse dag, de Bijbelse Joodse dag, begint niet bij zonsondergang, zoals velen denken, maar bij zonsopgang. Even een vraag. Handelingen 2. Dus ze waren niet dronken, want het was pas de derde uur. Hoe laat was dat op onze klok? 9 uur 's morgens. Hoe weet u dat? Omdat de dag begint 's morgens bij zonsopgang, dat is gemiddeld 6 uur in de ochtend. Dus u wist het. Ja, de dag begint 's morgens. Klopt. De hele Bijbel door zo. Behalve de Sabbat. En dus ook behalve de grote verzoendag, want dat is een heel bijzondere Sabbat. Maar de Sabbat die normaal zou beginnen, 's morgens bij zonsop, zaterdagmorgen om 6 uur ongeveer dan begint de Sabbat. Maar bij de Joden begint de Sabbat op vrijdagavond. Het kalenderblaadje gaat pas van de scheurkalender de andere ochtend. Dan verandert de datum pas, dat is echt waar. Maar de Sabbat verandert al een halve dag eerder. En daar gaat het om, want de Sabbat is een beeld van het koninkrijk en die begint bij Israël een halve bedeling eerder. Nou ja, een deel van een bedeling, maar een halve bedeling eerder dan voor bij de rest van de volkeren. Jawel. Nou goed. Dus is de verdrukking aan Israël ook eerder afgelopen dan voor de rest van de volkeren. Daarom worden voor de uitverkorenen, voor Israël dus, de dagen van de verdrukking verkort. Matthäus 24, we hebben het allemaal alles aan deze plaats besproken. Nou, hoe dan ook, hoe lang blijft Israël dus verhard als volk? Wel tot het einde van de 70ste week van Daniel. Bij de andere volkeren ligt het anders, maar bij Israël tot het einde van de 70ste week. En aangezien de opname van de gemeente plaatsvindt voor de 70ste week, is de verharding van Israël dus afgelopen na de opname van de gemeente. Jawel. Sterker nog, na de opname van de gemeente begint de 70ste week van Daniel en die begint met dat twee getuigen, het evangelie uiteraard, zullen prediken, in Jeruzalem, aan Israël. En op dat moment, als ze daarmee beginnen, zijn ze de enige twee gelovigen op aarde. Dat kan niet anders, want daarvoor zijn alle gelovigen van de aarde weggenomen bij de opname van de gemeente. Dus de enige plek waar het evangelie gepredikt wordt, is in Jeruzalem door deze twee getuigen. En dat zal uiteraard leiden tot het ontstaan van een gelovig overblijfsel uit die prediking. En 7 jaar later leidde het ertoe dat alle ongelovigen uit diezelfde Joodse staat worden weggenomen. Hoeveel er dan overblijven weet ik niet. Maar daar gaat het nou even niet om. Maar ja, er komt daarna nog veel meer, hè? Ja, maar goed. Waar het om gaat is dus dat inderdaad de verharding van Israël pas voorbij is na de opname van de gemeente. Nou, moet je kijken wat hier staat. Er staat: ik wil niet dat u deze verborgenheid onbekend zijn, maar de verborgenheid is bijvoorbeeld ook de gemeente. Dat is eigenlijk het verborgen koninkrijk, hè? Goed. Deze verborgenheid, dat de verharding voor een deel over Israël gekomen is, totdat, ja, totdat de verborgenheid voorbij is. Of totdat de volheid der heidenen zal ingegaan zijn. Maar ik zei al, verborgenheid kan je net zo goed lezen als, dus verbandhoudend in elk geval met de gemeente. Nou, wat ik u nou wil vertellen is dit. Dat deze uitdrukking, de volheid der heidenen, de aanduiding is, ik zeg het niet voor niks, ik zeg het omdat het omstreden is, hè? Maar het is de aanduiding van de gemeente. Er staat ook, het is totdat de volheid der heidenen zal ingegaan zijn. Dan moet je meteen vragen, waarin? Ja, want wij denken, zal het is ingegaan, dan betekent het is begonnen of zo. Ja, dat kan in het Nederlands van vandaag misschien wel zo zijn, maar in het Nederlands van 350 jaar geleden van de Statenvertaling in elk geval niet. Er staat hier gewoon totdat de volheid zal ingegaan zijn. Punt 1, volheid van wat? Punt 2, waar is het ingegaan? Waarin is het ingegaan? Dat zijn de vragen. Want er staat totdat de volheid der heidenen zal ingegaan zijn. De vraag was eerst welke volheid en is het antwoord der heidenen. Dus de volgende vraag, heb je dan nog een andere volheid dan de volheid der heidenen? Jawel, zoals bijvoorbeeld de volheid van, hebben we net besproken, de volheid van Israël. Indien hun val de rijkdom is der heidenen, hoeveel te meer hun volheid? Dat is de volheid van Israël. En wat is de volheid van Israël? Dat is de bekering van Israël, althans het gaat om het tot stand komen van het overblijfsel van Israël, waarbij de hele rest weg is. De volheid van Israël is het overblijfsel, het gelovig overblijfsel van Israël, als het ongelovig deel van Israël is weggenomen. Is omgekomen, moet ik eigenlijk zeggen. Dat is de volheid. En dat is de situatie na de 70ste week van Daniel. Een bekeerd Israël, ongeloven daaruit weggenomen. En heel Israël wat zalig geworden is. Dat zegt volgende vers ook. Al zo zal geheel Israël zalig worden. Hè? En daar gaat het maar om. De volheid van Israël is een totaal bekeerd, gelovig overblijfsel van Israël. Waarbij de ongelovigen zijn weggenomen. Die horen daar niet bij. Nou, wat is dan de volheid der heidenen? Exactly the same. Hè? Het is precies hetzelfde. Namelijk, dat is het gelovig overblijfsel uit de heidenen, waarbij het ongelovig deel van de heidenen er niet bij is. Weg is. En daarmee is meteen de volgende vraag beantwoord. Volheid der heidenen is dus gewoon de verzamelde gelovigen uit de heidenen, maar die is ingegaan. De vraag is waarin? Ja, noemt u maar, hè, het koninkrijk, dat kan. Maar het is de hemel natuurlijk. Als je plaatsaanduiding geeft, zegt de hemel. Totdat de volheid der heidenen de hemel zal ingegaan zijn. Waarom staat er dan niet bij dat ze de hemel zijn ingegaan? Of zullen ingaan? Dat is helemaal een moeilijke vraag, hoor. Makkelijk genoeg, omdat het de verborgenheid is, broeders en zusters. Omdat het de verborgenheid is. De hele hemelse bestemming van de gemeente is nog niet besproken terwijl we hier in Romeinen 11 zijn. En die komt eigenlijk in heel de Romeinenbrief niet aan de orde. Ja, in de laatste paar versen. En daar staat dat het niet aan de orde komt. Dat het pas later zal komen. Dat het pas later besproken zal worden, bijvoorbeeld in Efeze. En misschien ook in Hebreeën. Maar in ieder geval, het komt hier niet aan de orde. Daarom staat het ook niet expliciet. En dus zou je wat anders moeten invullen. Hemel kun je moeilijk invullen. Wij weten dat het zo is. Maar je zou moeten invullen totdat ze het koninkrijk zullen binnengegaan zijn. Want dat is wat beloofd is. En wat de gemeente betreft, ons koninkrijk, het koninkrijk wat wij zullen ontvangen, is uiteraard in de hemel. Dus er is niks meer missen, dat klopt. Maar zoals wij als gelovigen uit de heiden het koninkrijk zullen binnengaan, zo zal Israël, de gelovigen uit Israël dus, het koninkrijk binnengaan in de toekomst. Maar de volgorde is omgekeerd geworden. Ziet u dit? De volgorde is omgekeerd geworden. Het was namelijk zo dat de boodschap eerst gepredikt werd aan de Joden. Die wilden niet. Toen was wat voor de Joden bestemd was, mijn rechterhand is dat dus, hè? Die werd er aan de linkerkant neergelegd. En zo kwamen bij de heidenen. En zij die tot dan toe Joden of Israël waren, werden heidenen. Dat wil zeggen, de positie van Israël en de heidenen werd verwisseld. Dat staat in de volgende vers, hoor. Dat staat er wat erg uitgebreid, ik ga het ook niet bespreken. Maar er staat in vers 30 en 31. Daar staat dat de posities van Joden en heidenen verwisseld werd. Dat zoals eens Israël het uitverkoren volk was en de heidenen niet. Zo werd op een gegeven moment Israël niet Gods volk en de heidenen wel. En dat is ook wat geïllustreerd werd in het verhaal van de olijfboom in het gedeelte wat we hebben overgeslagen. Eerst was de zaligheid aan de Joden, zou van de Joden gebracht moeten worden naar de heidenen. Toen werd omgekeerd, de zaligheid ging naar de heidenen en zou vanuit de heidenen gebracht moeten worden naar de Joden. Zit er ook een onrechtvaardigheid in? Het antwoord is nee. Integendeel, een perfecte balans van het geheel. Nou, maar waar het om gaat is, dat wat eerste was, Israël werd laatste, en dat wat laatste was, de heidenen, dat werd eerste. Zie? En ik zeg Israël en daarna heidenen, maar ik moet zeggen, het gelovig overblijfsel uit Israël en het gelovig overblijfsel uit de heidenen, maar dat is hetzelfde als Israël en de gemeente, want dat is uiteraard de gemeente, het gelovig overblijfsel uit de heidenen. Nou, wat er dan staat, nogmaals, is de verharding zou over Israël zijn totdat de volheid der heidenen zal ingegaan zijn. Ja, dat kan toch niet missen? Want na de val van Israël, zodat Israël haar volheid niet kreeg, kwam de zaligheid tot de heidenen. De volheid der heidenen is wat daaruit zou groeien. En pas als dat voltooid is, vervuld is, volgemaakt is, hoe je dat maar zegt, zal God de draad van de geschiedenis met Israël weer opnemen. En zal Israël alsnog vol worden. Dat kan niet missen. God brak de situatie van Israël af door ongeloof, deed daarna een ander werk, namelijk de roeping van een volk uit de heidenen. Het zal duidelijk zijn dat als in de toekomst alsnog God zijn werk met Israël zal afmaken, en dus een afgesneden zaak zal doen op de aarde, dan kan dat alleen nadat eerst het werk aan de gemeente voltooid is. En dat staat hier ook. De verharding is voor een deel over Israël gekomen, totdat de volheid der heidenen zal ingegaan zijn, waarna alsnog de volheid van Israël zal ingaan uiteraard, maar dat is het volgende vers. Alzo zal geheel Israël zalig worden. Of beter, alzo zal geheel Israël zalig worden. Want tot daarvoor ging het om heidenen. Om die omkering gaat het. Maar er zit nog wat aan vast. Ik heb het verscheidene malen genoemd. Ik heb u genoemd Samaria. Ik heb er met opzet even bij stilgestaan. Ik heb net mijn handen hier zo voor u gekruist. Hè? Van Jood en Heiden verwisseld. Maar het eigenaardig is dat we dat zelf, zo'n verhaal over die verwisseling nog een keer in de Bijbel tegenkomen. Eigenlijk nog wel vaker. Maar nog één belangrijke keer, die wil ik toch, die heb ik voor het laatst bewaard, heb ik met opzet gedaan hoor. Want ik wil er niet te lang over praten. Het blijkt namelijk, nee, het heeft geen zin om er lang, ik heb er een keer een week, bijna een week lang over gepraat, naar aanleiding van een Bijbels gedeelte, maar dat doe ik niet. Het is veel te moeilijk om dat hier te doen. Begin ik ook niet aan. Maar ik wil je wat anders vertellen. Wat er staat namelijk is, totdat de volheid der heidenen zal ingegaan zijn. Nou, die uitdrukking volheid der heidenen, die vinden we, ik dacht vroeger altijd, die vind ik in de hele Bijbel niet. Ik heb hem nooit kunnen vinden. Totdat iemand, dat is nog maar kort geleden, iemand mij erop wees, zegt, nee, maar het staat wel in de Bijbel, staat namelijk in Genesis. Dat is dus niet in het Grieks, het zijn dus andere woorden. Maar het staat er wel in Genesis, in het Hebreeuws dus. En daar staat het ook maar eenmaal. Dan heb je de uitdrukking eenmaal in het Nieuwe Testament. En een Hebreeuwse versie van die uitdrukking eenmaal in het Oude Testament. Daarna nog wel uitdrukkingen die erop lijken, maar daar hebben we het een andere keer wel over. Waar het nou om gaat is dat we inderdaad dezezelfde uitdrukking, volstrekt dezelfde, maar dan in het Hebreeuws tegenkomen in Genesis 48. Want de vraag is, wat is die volheid der heidenen? Dat is, ik heb niet gezegd wat er nog meer voor gedachten over bestaan, dat doe ik niet. Misschien dat ik dat de volgende keer doe, over 14 dagen dus. Maar het is omstreden. Maar de eerste vraag zou moeten zijn, waar komt het nog meer in de Bijbel voor? Want waar het nog meer voor komt, kan ik er wat van leren. Nou, dan kom je terecht in Genesis 48. Waar Jacob de zonen van Jozef zegent. Bekende verhaal van de verwisseling van die armen, weet u wel. Want daar staat dan in vers 17, toen Jozef, want die stond erbij, toen Jozef zag dat zijn vader zijn rechterhand op het hoofd van Efraïm legde, zo was het kwaad in zijn ogen, want de rechterhand moest op de eerstgeborene en op de oudste zoon dus. En de oudste was niet Efraïm, maar Manasse. Het waren twee zonen immers. Manasse was de oudste en daarna Efraïm. Maar Jacob kruiste zijn handen. Hadden ze niet op gerekend. Ze hadden ook de jongens kunnen verwisselen natuurlijk, maar dat was niet gebeurd. Maar Jacob kruiste zijn handen. En ik kon het niet goed zien, Jacob, want hij was blind. Dat vind ik altijd aardig. In blind geloof is dat, hè? In blind vertrouwen. Maar goed, hij staat er. Jozef zag het en het was kwaad in zijn ogen. En hij ondervatte zijn vaders hand om die van het hoofd van Efraïm op het hoofd van Manasse af te brengen. En Jozef zei tot zijn vader, niet al zo mijn vader, want deze is de eerstgeborene. Leg uw rechterhand op zijn hoofd. Maar zijn vader weigerde het en zeide, ik weet het mijn zoon, ik weet het. En dat ging dus over de verwisseling weer eens een keer van het eerstgeboorterecht. Hè? Net als bij Jacob en Esau. En het kwam wel vaker voor, maar dat doet er nou niet toe. Dan staat er, Jacob zegt gewoon, ik weet het mijn zoon, ik weet het natuurlijk. Want zelf was hij ook een tweede die het eerstgeboorterecht had ontvangen. En hij zegt, hij zal ook tot een volk worden en hij zal ook groot worden, Manasse. Maar nochtans zal zijn kleinste broeder, Efraïm, groter worden dan hij en zijn zaad zal volheid van heidenen worden. En er staat volle menigte, maar dat is één woord in het Hebreeuws, volheid namelijk. En volkeren is gooi namelijk heidenen. Weet u wel, gaius, dat woord kennen wij, hè? Dat woord komt daar vandaan. Dat is wel jiddisch, maar dat kun je het onthouden. Gooi, heidenen dus, heidense volkeren eigenlijk staat er. Niet een woord voor Joodse volkeren, daar is ook een woord voor, maar dit is het woord voor heidense volkeren. Dat had dus net zo goed kunnen staan, had eigenlijk dus moeten staan, is het consequent vertaald. Hij zal volheid van heidenen worden. Nou, hoe dan ook, wat is er van Efraïm terechtgekomen? Ja, Efraïm werd inderdaad eerstgeborene officieel. En hij werd de eerstgeborene van het tienstammenrijk. Toen het rijk verdeeld werd. Juda was dan de grootste van het tweestammenrijk. En daarom heten ze Joden. Maar Efraïm was de grootste van het tienstammenrijk. En de eerste koning uit het tienstammenrijk, Jerobeam, was ook inderdaad uit de stam van Efraïm. En als de volgende vraag, wat was de hoofdstad van het tienstammenrijk? Of van Efraïm, dat is dan hetzelfde natuurlijk. Samaria. En daar sluit het hele verhaal kort. Dat wil zeggen, daar komen een heleboel lijnen bij elkaar. Want nou blijkt ineens een volheid der heidenen beloofd te zijn aan Efraïm. En de enige andere keer dat we volheid der heidenen tegenkomen in de Bijbel, is het de gemeente. En toen in Johannes 4 sprake was van dat de zaligheid uit de Joden zou zijn en ergens anders naartoe zou gaan, kwam het terecht in Samaria. En toen de Heer zelf Judea verliet, onderweg naar de toekomst, Galilea, staat er, en hij moest door Samaria gaan. Waarna het volgende punt is, dat we dus moeten besluiten, in de eerste plaats, dat het tienstammenrijk, en dus Efraïm, want dat is het hoofd daarvan, en dus Samaria, een type zijn, en samen dat het een type is van de gemeente. Daar ben ik niet mee klaar, want Jacob doet geen symbolische uitspraak. Het is niet typologie alleen. Het is wel zo hoor. Het is absoluut waar, natuurlijk. Maar het is nog veel verder. Het is nog veel meer dan dat. Want je zou onder andere uit dit vers, maar ik ken nog een hele reeks van andere schriftplaatsen, werkelijk erg veel. Maar onder andere uit dit vers zou je moeten besluiten dat kennelijk de gemeente in meerderheid, daar gaat het om, niet in minderheid, in meerderheid, niet afstand van zozeer Abraham, Isaac en Jacob en, dus, en de Joden, want dat is niet zo. Het is maar een minderheid uit de Joden. Maar je zou moeten besluiten dat de gemeente in meerderheid afstand naar de mens, letterlijk dus, niet uit het tweestammenrijk, dus Juda, maar uit het tienstammenrijk, namelijk Efraïm. Ik moet er meteen bij zeggen dat je dat niet kunt bewijzen. Ik bedoel, je kunt het niet via afstamming bewijzen. Ik neem aan dat u ook niet kunt bewijzen of u van welk volk u afstamt of wat dan ook. Dat is een heel moeilijke zaak. Dat hoeft bovendien ook niet, want uw zaligheid is er niet van afhankelijk. Dat is alleen afhankelijk van uw geloof en niet van uw afstamming. Maar er zijn heel wat Bijbelse gronden. Daarnaast zijn er ook gronden hoor, uit de geschiedenis, maar daar geef ik geen stuiver voor. Echt niet hoor. Ik ken er een boel, maar ik noem ze niet, want ze zijn toch niks waard. Niet echt. Maar er zijn heel veel Bijbelse gronden waaruit zou blijken dat een van de grootste verborgenheden uit de Bijbel wel dit is, dat het tienstammenrijk wat ooit is weggevoerd in Assyrische ballingschap en werkelijk verborgen werd, heb je hem? Het werd verborgen, dat uit dat tienstammenrijk toch in de eerste plaats de gemeente gevormd wordt. Want luister je nou eens goed, als de zaligheid gegeven is aan Israël, niet de Joden, aan Israël. En het rijk splitst zich in 2 en 10 stammen. En het tweestammenrijk wil het niet hebben. Wie is dan de eerste die in aanmerking komt om het te ontvangen? Niet de heidenen, maar het tienstammenrijk. Maar het tienstammenrijk is verstrooid onder de heidenen en werd gerekend tot de heidenen. Dus het maakt niet uit of je het nou tienstammenrijk noemt of heidenen, maakt in de praktijk geen verschil. Ook als er heidenen staat in de Bijbel, kan daar het tienstammenrijk mee aangeduid zijn. Of de afstammelingen van de 10 stammen. Het maakt dus geen verschil. Maar op grond van de beloften die aan Efraïm en het algemeen aan Jozef en zijn eerstgeborene gedaan zijn, zou je moeten concluderen dat op een of andere wijze, miraculeus, op wonderbaarlijke wijze, want niemand heeft het in de hand gehad, en nauwelijks iemand weet het, dat op wonderbaarlijke wijze dan toch het evangelie in de eerste plaats terecht is gekomen bij die volkeren, die afstammen van de 10 stammen van Israël. En dat daardoor alsnog het eerstgeboorterecht wat aan Efraïm werd toegekend, inhoud gekregen heeft.